Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.A. J. Pater uit Noordwijk. De collecte tijdens deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconie-collecte van volgende week is bestemd voor het landelijk jeugdwerk met als thema tieners en kerkverlating. Zondag 2 juli hopen voor u voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur kandidaat A.R. van Asselt uit Baren in Stavelin. En 's avonds om 7 uur een dominee M. Baan uit Veenendaal hier in de Westerkerk. In het kader van de wet op de arbeidsomstandigheden zijn we verplicht om een voorziening te hebben wanneer er een incident plaatsvindt. Aan de uitgang zal door de heer H. Volbert een schrijven worden uitgedeeld met informatie over bovenstaande aan degene die EHBO, BHV of reanimatie gecertificeerd zijn. Met een nagekomen gift is er een bedrag van €240 overgehouden van gisteren van de gezelschapmiddag. Dit wordt geschonken aan de kinderhulp Tsjernobyl. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 91, vers 1.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 67, vers 1 en vers 2. De algoede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. En het tweede, de volken zullen u belijden, o God, u loven, al te saam. Psalm 67, vers 1 en vers 2. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere. Psalm 119, vers 9. Maar doen wij nu eerst belijdenis van een algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, twee gedeelten uit Gods heilig woord vanavond. Allereerst uit Lucas 10. Lucas 10, vers 17 tot en met 24. Dat is onze eerste schriftlezing. En daarna willen we ook lezen uit de eerste brief van de apostel Petrus. En ik had opgegeven vanaf het derde vers, maar laten we maar gewoon lezen vanaf het eerste vers van hoofdstuk 1 tot en met vers 16. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 16. Dat is onze tweede schriftlezing, zometeen. Maar allereerst willen we samen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 10, vers 17 tot en met 24. Daar lezen wij het woord van God, zijn heilig woord, als volgt. En de 70 zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, Ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En hij zei tot hen, ik zag de duivel, de Satan, als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht des vijands. En geen ding zal u enigszins beschadigen, doch verblijd u daarin niet dat de geesten nu onderworpen zijn, maar verblijd u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon, en die het de Zoon zal willen openbaren. En zich kerend naar de discipelen, zeide hij tot hen alleen, zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want ik zeg u, dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien, en te horen hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord. Hier eindigt gemeente onze eerste schriftlezing. Tweede schriftlezing uit de eerste brief, algemene zendbrief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 16. En daar luidt Gods woord als volgt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. U die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u nu verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn, tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende u verheugt, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Tot zover gemeente de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in de versen 9 tot en met 12 van het u laatst gelezen gedeelte. De versen 9 tot en met 12 van 1 Petrus 1. En ik heb boven de preek gezet de heerlijkheid van de zaligheid. De heerlijkheid van de zaligheid. En we willen letten op drie gedachten. Allereerst, die wordt verkregen door het geloof. Dat leest u in vers 9. Vers 9, verkrijgen het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Ten tweede, naar die heerlijkheid van de zaligheid is onderzoek gedaan door de profeten. Ze hebben daarvan geprofeteerd, maar ze hebben ook onderzocht. Dat lezen wij in de versen 10 en 11. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende. Vers 10 en 11, onderzocht door de profeten. Hij is ook verkondigd in de geest. Dat zien we in vers 12. Die profeten is geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden, de dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Dus de heerlijkheid van de zaligheid, verkregen door het geloof, onderzocht door de profeten en verkondigd in de geest. Tot zover gemeente ook de tekst voor de prediking. Laten we dan nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, grote koning, u die gesproken hebt door de profeten. Ja, Heere, die ook spreekt, nog steeds door uw woord, die nog spreekt in de prediking. O grote en heerlijke God, wij komen voor uw heilig aangezicht als gemeente. En Heere, wie zijn wij dan dat we tegen u zouden spreken? U die zo heilig bent, u die zo groot bent, u die zo heerlijk bent. En wij die zo zondig zijn, zo nietig, zo bevlekt van boven tot onder. En Heere, dan komen we vandaag en dan komen we op dit moment pleitend op het bloed van de Heer Jezus alleen. Dat bloed van de besprenging waar we net ook over lazen. Dat bloed wat van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Niet van wraak en niet van toren. Maar juist van de blussing van de toren. Ja, want Heer Jezus, u hebt toch die toren van God tegen de zonde op u genomen. En Heer, geef ons dan dat wij door het geloof mogen vernemen dat dat ook was voor ons. Ja, dat het heel persoonlijk wordt, ook vanavond, Heren. O grote God, geef als we uw woord mogen lezen, als we uw woord hebben gelezen en uw woord ook verklaard zal worden, Heren, dat het toegepast wordt aan ons hart. Geef verlichting van het verstand. We hebben daar samen ook om gezongen. Dat de nevels op mogen klaren. Dat we een helder zicht krijgen op wie u bent. Een helder zicht op wie wij zijn. Maar ook een helder zicht op wie de zaligmaker is. De Heer Jezus Christus. O Heere, zo komen we tot u en bidden we om een zegen over deze dienst. Dan mogen we tot u komen, Heere, met alle zorgen en met alle noden van ons hart. En dat mogen we ook alles bij u neerleggen. Gedenk de rouwdragenden die verdriet hebben vanwege een gemis, kortere tijd of langere tijd geleden. Bij een open graf gestaan, de wond nog voelen. Heere, wilt u zelf daar ook troosten? Geef, Heere God, alle die ziek zijn, krachten naar lichaam en ziel. En dan mogen we in het bijzonder wel opdragen, de heer Scherphof. We danken u, Heere, dat hij aan de beterende hand mag zijn. Wilt u ook geven dat hij verder zal herstellen, dat hij ook nieuwe krachten weer terugkrijgt van u. Wat zijn wij toch nietige en zwakke mensen. Dank dat hij door een operatie heen mocht komen. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. En Heere God, geef toch dat hij daarin ook uw goedheid, die u hem bewezen hebt, mag opmerken. Ja, Heere, en dat hij er ook geestelijk nog de vruchten van mag plukken. Want daar gaat het toch uiteindelijk om. Dat wij al die dingen die wij in dit leven meemaken, soms als jonge mensen al, maar dat ze ons bij u zouden brengen. Ja, Heere, o wil ons zo gedenken. Wil ons zo nabij zijn. Gedenk ons land en volk, zo ver bij u vandaan. Gedenk de kerk waarin wij staan, ook zo ver bij u vandaan. Gedenk ons allen tezamen, Heere. En dan kunnen we bij boven niemand uitkomen. En dan moeten we samen roepen, schuldig voor u. Geef een wederkeer, Heere. En laat het beginnen bij ons. Laat het beginnen bij ons, als wij uw woord mogen horen, telkens weer opnieuw. Als wij het telkens weer mogen lezen. En Heere God, dan bidden we om uw zegen. Over deze dienst, over ons samen zijn. Geef dat het goed zal zijn. En dat we met de buit naar huis mogen gaan, Heere. Dat voor niemand van ons er geen woord bij zal zijn. Dat we alle zullen horen, van de jongste tot de oudste. Dat we allemaal van u zelf een woord mogen horen. Ja, u spreekt wel. Dat woord zal klinken. Maar dat we het ook mogen opmerken, Heere. En dat het ook door zal dringen. En dat het ook in zal gaan. En dat het door zal gaan. En dat het ons hart zal verdelen. Dat het ons hart zal openleggen voor u, de levende God. Dat het ons zal brengen in de schuld. Maar dat het ons ook zal brengen bij het kruis. O grote God, wil nog werken door de prediking, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Daar smeken we u om, daar bidden we u om. Niet omdat wij er enig recht op hebben, want dat hebben we niet. Heere, we komen tot u alleen met uw beloftewoord. Want dan hebt u het toch gezegd, dat het woord niet leeg tot u zal weerkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt. En mocht het u dan vanavond behagen, om deze of gene in de ruimte te zetten die er is in Christus, voor het eerst of bij vernieuwing. Mocht het u behagen om een mens die verhard is te breken. Mocht het u behagen, Heere. Ja, dat u zelf erin verheerlijkt wordt. Dat is het allerbelangrijkste. En daar vragen we u om. Alleen om het offer. Alleen om het werk van Christus. Zie ons aan in hem. We bidden het u in zijn naam. Amen. Gemeente, dan willen we gaan zingen als inleiding op de prediking van Psalm 143, vers 6, vers 8 en vers 10. Psalm 143, vers 6. Ik hef mijn handen naar de hoge. Mijn ziel is voor u al ziend ogen, gelijk een dor en dorstig land. Het achtste. Laat mij uw diepere goedheid prijzen. En het tiende. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. 143, 6, 8 en 10. Thank you. Gemeente, het is u misschien wel opgevallen dat de apostel Petrus nogal wat onderwerpen behandelt in de eerste verzen van zijn brief. Of behandelt, in ieder geval stipt hij ze aan. Hij noemt ze. Ik noem maar even wat onderwerpen. Het gaat in die eerste verzen over de uitverkiezing. Zo noemt hij de mensen aan wie hij schrijft. Uitverkorenen, vers 2. Het gaat over de wedergeboorte. Daar heeft hij het over in vers 3. Over de opstanding van de Heer Jezus, ook in vers 3. En gemeente, zo zouden we nog even door kunnen gaan. Heel wat onderwerpen passeren de revue. Fundamentele zaken voor het christelijke leven. En deze brief van Petrus is daarom ook wel eens genoemd een handboek. Een handboekje voor het christelijke leven. En toch, gemeente, hoewel hij heel veel onderwerpen naar voren brengt in die eerste verse, en ja, het stapelt zich allemaal op, is er toch heel duidelijk één onderwerp wat de eerste 12 verse van zijn brief bij elkaar houdt. En wat is dat onderwerp? Waar gaat het over in die eerste 12 verse? Nou, je kunt soms het onderwerp waar het in een gedeelte over gaat op het spoor komen door te kijken welk woord wordt nu herhaald. En er is één woord in die eerste 12 verse dat een aantal keren herhaald wordt. En dat is het woord zaligheid. En dat is dan ook het thema wat als een rode draad door die eerste verzen heen loopt. De zaligheid. En ik wil daarom met u toch ook eventjes nog zo die verzen min of meer doorlopen, om ook uit te komen bij vers 9. Maar laat ik eerst beginnen met de vraag, wat betekent dat eigenlijk? Dat woord zaligheid. Waar denkt u aan als u aan de zaligheid denkt? Nou, waarschijnlijk zult u denken aan het leven na dit leven, de eeuwige zaligheid. Te mogen zijn op die plaats waar de Heere is, eeuwig, ongestoord, de gemeenschap met God genieten. Dat is de zaligheid. Als u daar aan denkt, dan heeft u het helemaal goed. Dat is ook zeker waar Petrus aan denkt als hij over de zaligheid schrijft. En toch, gemeente, dat woord zaligheid kunnen we ook nog op een andere manier vertalen. Je kunt dat woord ook wel vertalen met redding. En misschien dat voor het eerste, op het eerste gehoor dat voor ons twee verschillende dingen zijn. Redding. Ja, dan is er een gevaar waaraan je moet ontsnappen. Iets waarvan je gered moet worden. En de zaligheid, dat is eerder een toestand van geluk in God. En toch, gemeente, je zou kunnen zeggen, die twee dingen zijn twee kanten van dezelfde medaille. Redding en zaligheid. Die horen bij elkaar. En ik moest denken aan een vraag uit de Heidelberger Catechismus. Op een gegeven moment dan wordt de vraag gesteld, waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En dan is het antwoord, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Dat de Heer Jezus een zaligmaker is, dat heeft dus twee kanten. Namelijk dat hij ons terugbrengt in de gemeenschap met God, in de zaligheid, en dat hij ons verlost van onze zonden. Verlossing. Misschien zijn er hier nog wel mensen die catechisatie hebben gehad uit het vragenboekje van Hellenbroek. Hellenbroek die heeft ons toch al geleerd wat zalig maken is. Zalig maken, dat is iemand redden van het grootste kwaad. Dat is een leven zonder de Heere. Is dat voor jou ook zo, dat je eigenlijk geen groter kwaad kunt bedenken dan een leven zonder God? Ons redden dus van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. En het hoogste goed, dat is de gemeenschap met de Heere. God te mogen kennen, met hem te mogen leven. dat begint hier op aarde al. En daarom, gemeente, ook de zaligheid begint hier op aarde al. De redding. Petrus die schrijft over de zaligheid. En de eerste keer dat we dat woord zaligheid tegenkomen in die 12 versen, dat is in vers 5. In vers 5, daar heeft Petrus het over de zaligheid die geopenbaard zal worden in de laatste tijd. De zaligheid die geopenbaard wordt als de Heer Jezus terugkomt. En schrijft Petrus, u mijn lezers, u die tot het geloof in de Heer Jezus gekomen bent, u wordt in de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid. En ook in vers 6 schrijft hij dan over de zaligheid. In welke zaligheid gij u nu verheugt. Nu een weinig tijd zal het nodig is bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen. De lezers van Petrus verheugen zich nu al in de zaligheid, ja, waar ze nu al iets van mogen genieten, maar die ze straks ten volle zullen genieten. Misschien kun je dat een beetje vergelijken met een vader die bijvoorbeeld aan zijn zoontje belooft, nou, we gaan aanstaande zaterdag gaan we iets leuks doen. Naar de speeltuin of zo. En dat jochie die staat meteen te juichen, die zegt, joepie, ik ga naar de speeltuin. Hij verheugt zich nu al in het feit dat hij straks naar de speeltuin gaat. Nou, gemeente, het is misschien een beetje een plat voorbeeld, maar zo is het bij een kind van de Heer ook. Als u het mag weten, want het is toch geweldig als u dat mag weten, dat u de zaligheid beloofd is en dat de zaligheid voor u weggelegd is, ja, dan geeft dat nu toch in je hart al vreugde. Ik moest opnieuw denken aan de catechismus. Onze catechismus vraagt, welke troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? En dan is het antwoord dat ik nu al het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En dat ik na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten. Nu al een begin. En straks volkomen een heerlijke en een onuitsprekelijke vreugde. Ja, daar spreekt Petrus ook over in vers 8. Over het je verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde in de Heer Jezus Christus. Omdat je hem lief hebt. Omdat je in hem gelooft. Gemeente, vreugde in de Heer. Niet omdat het hier op deze wereld allemaal zo geweldig is. Of allemaal zo geweldig gaat in het leven van een christen, bent u mal. Er zijn wel mensen die het christelijk geloof soms zo voorstellen. Die zeggen, nou ja, Jezus is het antwoord op al je vragen. En je hebt natuurlijk ook in Amerika vooral en in Afrika ook van die health and wealth predikers. Die zeggen, nou als je gelooft in de Heer Jezus, dan gaan al je problemen, die gaan allemaal over. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Gemeente, ik zou haast zeggen, dan begint het pas. Ja, er staat wel iets tegenover, die eeuwige zaligheid. Maar Petrus die schrijft het hier toch ook. Hij heeft het hier toch over die menigerlei verzoekingen in vers 6. U wordt bedroefd, zegt hij, door menigerlei verzoekingen. Er is droefheid en vreugde tegelijk in het leven van een kind van de Here. Maar ondanks het lijden, ondanks de problemen, ondanks de aanvechting, is er toch ook die vreugde over wat weggelegd is. Wat bewaard wordt in de hemelen. Dat wij niet kunnen bezoedelen. Die eeuwige erfenis. Die zaligheid. Ja, schrijft Petrus aan zijn lezers. U wordt nu bestreden. Door uw eigen hart. Door de duivel. Door de zonde. Door het ongeloof. Door de twijfel. Maar, schrijft hij ook, jullie worden bewaard in de kracht van God, vers 5. Door het geloof tot de zaligheid. De Heere houdt u vast. Jullie geloof wordt beproefd. Maar straks zal blijken dat het zuiverder en kostbaarder is dan goud. Zo schrijft Petrus daar ook over. In vers 7 bijvoorbeeld. Ja, gemeente, want daar moeten we wel rekening mee houden hoor. Als we bij de Heer Jezus willen horen, dan komen de machten van de hel, die komen los. En die zullen er alles aan doen om de zaligheid ongedaan te maken. Gelukkig, hij ligt vast. Hij ligt vast in de doorboorde handen van de Heer Jezus. En al zou een christen in de beproevingen omkomen, dan nog is de uitkomst van het geloof de zaligheid. Ja, zo schrijft Petrus dat dan ook in vers 9. En dan zijn we bij de tekst. U verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Gemeente, we leren in dit vers wat het doel van het geloof is. Wat is dat namelijk? Nou, u kunt lezen. De zaligheid van uw zielen. En dan moet ik eigenlijk meteen ook iets zeggen over dat woord ziel. Waar denkt u aan bij het woord ziel? Ja, de meeste mensen zullen dan denken aan dat deel van de mens wat je niet kan zien. We zeggen wel dat een mens bestaat uit ziel en lichaam, beide. Soms wordt daar ook nog de geest aan toegevoegd. En toch, gemeente, is dat niet helemaal wat Petrus hier bedoelt. Als Petrus het hier heeft over de zaligheid van onze zielen, dan bedoelt hij niet alleen dat onzichtbare deel van de mens, alsof het lichaam er niet toe zou doen. Dat is de bedoeling niet. Petrus sluit hier ook het lichaam in, als hij het heeft over de zaligheid van de zielen. Hij noemt wel het belangrijkste onderdeel van de mens, zou je kunnen zeggen. De ziel, dat is het leven. De ziel, dat is je wezen, dat is jezelf, dat is je kern. Daar gaat het over. En ik noem maar even een andere tekst uit de Bijbel om dat voor u wat duidelijker te maken. De Heer Jezus die zegt op een gegeven moment, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om het evangelie, die zal het behouden. Nou, dan gebruikt de Heer Jezus het woordje leven. En dat is hetzelfde woord, psyche, wat ook hier gebruikt wordt. De zaligheid van de zielen, de zaligheid van uw leven. U wordt behouden. Met ziel en lichaam beide. Ja, gemeente, de Heer Jezus is ook een zaligmaker van ziel en lichaam beide. De Heer Jezus is niet alleen voor je ziel gestorven. Dan had hij ook alleen aan zijn ziel hoeven te lijden. Maar hij is ook gestorven voor het lichaam. En voor alle die van de Heer Jezus zijn, komt er een moment waarop niet alleen hun ziel, maar ook hun lichaam gered, zalig gemaakt zal worden. Ons vernederd lichaam zal veranderen, zodat het gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijk lichaam, schrijft apostel Paulus ergens. De zaligheid van uw zielen, dat moeten we dus niet overgeestelijk invullen, gemeente. De Heer Jezus is geen halve zaligmaker. Als hij je zaligmaker is, maakt hij je helemaal zalig. Ziel en lichaam beide, voor tijd en eeuwigheid. Hij maakt hier een begin ermee. Aan deze kant van het graf. En hij maakt er straks, voltooit hij dat ook. Dan maakt hij je helemaal zalig. Heel je bestaan, met lichaam en ziel, op de jongste dag. Dat is het einddoel. In dit leven moeten wij op de weg van de zaligheid gezet worden. En dat doet de Heer ook. Hij brengt je op de weg van de zaligheid en hij houdt je in die weg om je tot het einddoel te brengen. En wat is de weg? Wat is de weg naar de zaligheid? Hoe kom ik aan de zaligheid? Wat zegt Petrus in onze tekst? Wat zegt hij in vers 9? Nou, laten we het nog een keer lezen. Het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Wat is de weg naar de zaligheid? Dat is het geloof. Ja, gemeente, dat woord einde, zoals het hier staat, kun je ook vertalen met doel of einddoel. Ik moest denken aan een trein, hè? Ik weet niet of u wel eens met de trein reist, maar dan kan het zijn dat je bij een station komt waar de trein niet verder rijdt. En dan roept de conducteur om, iets in de trant van dames en heren, wij naderen station X of station Y. Station X is het eindpunt van deze trein. Deze trein zal niet verder rijden. U wordt vriendelijk verzocht om uit of over te stappen. Bij het verlaten van de trein denkt u dan aan uw bagage. Nou, gemeente, zo heeft een trein een einddoel. En zo heeft ook het geloof een eindbestemming. De zaligheid van onze zielen. Hoe kom ik aan de zaligheid? In de weg van het geloof. Nou heeft Petrus over dat geloof al het een en ander gezegd. In de verzen die ook aan vers 9 vooraf gaan. Hij heeft het bijvoorbeeld gehad over de beproeving van het geloof in vers 7. Het geloof is een beproefd iets wat aangevochten wordt. Hij schrijft in vers 8 over het niet zien en toch geloven. U hebt de Heer Jezus niet gezien. Maar u gelooft wel in hem. Wat is dat? Geloven. Hoe doe ik dat? Geloven in de Heer Jezus. Kunt u dat zelf uitleggen? Kijk, geloven in de Heer Jezus, dat is natuurlijk meer dan geloven dat de Heer Jezus bestaat. Dat geloven de duivelen ook. Het is ook meer dan geloven dat de Heer Jezus een profeet is. Dat geloven de moslims ook. Maar dat is allemaal niet het geloof dat je brengt tot het einde. Dat je brengt tot het einddoel, tot je bestemming, de zaligheid. Nee, gemeente. Het gaat om iets anders. Wie gelooft in de Heer Jezus, die kent hem en die vertrouwt hem. Met heel zijn bestaan. Die twee dingen, kennen en vertrouwen. Dat is het wezen van het geloof. En die zijn heel nauw aan elkaar verbonden. Kijk, je kunt iemand niet vertrouwen als je hem niet werkelijk kent. Tot op zekere hoogte misschien, maar niet met je ziel en je zaligheid. En andersom is het ook waar, gemeente, als u de Heer Jezus werkelijk kent, dan kunt u ook niet anders dan hem vertrouwen. Dan weet u hoe betrouwbaar hij is. En hoe leer ik de Heer Jezus dan kennen? Nou, het is gelukkig niet nodig dat wij hem met onze lichamelijke ogen zien. Petrus heeft het gezegd, u ziet hem niet, maar u gelooft wel in hem. De mensen aan wie hij schreef hadden de Heer Jezus nooit ontmoet. Sterker nog, het zou ons niets helpen. Het zou ons niets helpen om de Heer Jezus met onze ogen te zien. Stel dat hier de Heer Jezus stond in levende lijven. Zou u daardoor dichter bij de zaligheid of dichter bij het geloof komen? Nee. Er zijn er velen die de Heer Jezus gezien hebben. Een hele rits fariseeën, Herodes, Pilatus, Judas. Maar dat heeft ons hen niet tot het geloof gebracht. Het heeft hen ook niet tot de zaligheid gebracht. Ze zagen de Heer Jezus voor ogen, maar ze zagen niets in hem. En u en jij, zie jij iets in hem? Kijk, vanuit onszelf hebben we dat niet. Dat wij iets in hem zien. Dat is wel heel erg. Dan gaan we aan hem voorbij. Ook als hij ons gepredikt wordt. Dan zeggen we, ja goed, het zal waar zijn misschien. En dat komt, gemeente, omdat wij vanuit onszelf niet het idee hebben dat wij verloren zijn. En dat wij buiten de zaligheid staan. En dat wij gered moeten worden. En dat komt omdat wij vanuit onszelf niet beseffen hoe heilig en rechtvaardig God is. En dat God echt niet tevreden is met dat walgelijke leven van mij en van u en van jou. Is er hier iemand vanavond die denkt dat God wel met hem of haar tevreden kan zijn? Dan vergist u zich toch. God moet ons verwerpen van voor zijn aangezicht. Ja, zegt iemand, maar ik doe echt mijn best hoor. Ik doe echt mijn best om voor God te leven. Ja, gemeente, dat is het probleem misschien wel. En een ander zegt, ja, ik doe ook mijn best om te geloven. Ja, dat is het probleem misschien wel. Dat wij zo ons best doen. Gemeente, wij moeten niet ons best doen. Wij moeten zalig gemaakt worden. Wij moeten gered worden. Kwam u daarachter? Kwam jij daarachter dat je ontdekte dat je jezelf niet kan helpen? Helemaal niet. En dat het je ook niet meer lukte om een beetje een beter mens te worden. Of om het een beetje goed te maken met God. Zijn we met al onze pogingen wat dat betreft vastgelopen. Met al je opknapprojecten. Gemeente, dat is gelukkig. Als je daarmee vastliep. Want we kunnen wel ons best doen om goede, beste, brave mensen te worden. Maar zo kunnen we niet met God verzoend worden. Alleen als een zondaar. Alleen als een verloren mens. Door het werk van de Heer Jezus alleen. Het is alleen zijn werk waarom we met God verzoend worden. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. In zijn werk ligt de zaligheid. Hebt u dat gezien? Hebt u dat beleefd? En hebt u zich met ziel en lichaam beide voor tijd en eeuwigheid toevertrouwd aan deze zaligmaker? Geloven in de Heer Jezus, dat betekent dat ik niets meer van mijzelf verwacht. Denk er eens over na, gemeente. Verwacht ik echt niets meer van mezelf? Dat is hardnekkig hoor. Wat zit dat in je hart, hè? Oi, oi, oi. Maar als een verloren zondaar de toevlucht nemen tot de Heer Jezus en als een hulpeloze rusten in Hem, in zijn volbrachte werk alleen. Gemeente Petrus die wijst hier op de waarde van ons geloof. Wat heeft het geloof een hoge waarde als dit de uitkomst is? Als dit het einde is, de zaligheid. Door het geloof krijg je deel aan de Heer Jezus. En door het geloof krijg je deel aan de zaligheid in Hem. Dat eenvoudige geloof, dat rusten op het woord van God. Dat rusten op de belofte van God. Omdat je in jezelf niets meer hebt om op te rusten. En gemeente, dan wil Petrus ook laten zien aan zijn lezers hoe waardevol dat is wat je door het geloof verkrijgt. Hoe waardevol die zaligheid is. Hoe waardevol de genade is die zijn lezers hadden ontvangen. En dat gaat hij laten zien. En dat gaat hij laten zien eigenlijk door te schetsen hoe de profeten verlangd hebben naar de zaligheid. En zo schrijft hij dat in vers 10. Van welke zaligheid onderzocht of ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Wie zijn die profeten? Nou, gemeente, heel eenvoudig. Misschien dat de jongens en meisjes dat ook wel weten hier. Kun jij een profeet noemen? Weet jij een profeet? Misschien wel Jesaja of Jeremia. Die hebben ook een boek wat naar hen genoemd is. Er zijn nog meer profeten in de Bijbel. Niet alleen profeten die een eigen boek hebben. Maar ook bijvoorbeeld Mozes wordt een profeet genoemd. En David wordt ook een profeet genoemd. David heeft ook geprofeteerd over de Heer Jezus. David heeft verteld wat er met de Heer Jezus zou gaan gebeuren. In de psalmen. Heel veel profeten in het Oude Testament. En al die profeten hebben geprofeteerd, schrijft Petrus hier, over de genade aan jullie bewezen. Ja, wat moeten we dan aan denken? De genade aan u bewezen. Nou, waarschijnlijk denkt u, net als ik in eerste instantie toen ik dit las, aan de genade die zij persoonlijk hadden gekregen. De genade aan u geschied. Ja, dan denk je, hè, ze hebben het geloof gekregen. Ze hebben de wedergeboorte gekregen. Dat is toch genade. Als dat in je leven mag zijn. En dat hebben we ook niet uit onszelf, dat krijgen we van de Here. Nou, dat is genade, wat God je schenkt, wat God je geeft. En gemeente, daar mogen we ook wel aan denken. Als we hier lezen over de genade aan u bewezen, aan u geschied. En toch moeten we in eerste instantie aan iets anders denken. Namelijk daaraan dat Petrus en zijn lezers leven in de tijd waarin de belofte die de Heere aan de profeten had gedaan in vervulling zijn gegaan. De tijd waarin de profetieën zijn uitgekomen, dat is de genade. Aan u bewezen dat God zijn beloften heeft vervuld. Welke beloften? Nou, er zijn heel wat beloften te noemen, maar ik denk dat we vooral moeten denken aan de belofte van de komst, de belofte van het werk van de Messias, van Christus. Maar we kunnen ook denken aan de komst van de Heilige Geest, die Petrus hier ook noemt. Beide beloften zijn in vervulling gegaan. De Heer Jezus is gekomen en hij is geboren in Bethlehem. En hij heeft geleden en hij is gestorven, maar hij is ook opgestaan uit de dood. En hij is weer naar de hemel, naar zijn vader toegegaan. Dat was allemaal voorzegd door de profeten. Daar wijst Petrus ook op, gemeente. In vers 11. Hij schrijft dat de profeten hebben onderzocht, dan leest u maar mee, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was beduidde en tevoren getuigde, wat? Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dat heeft de Heilige Geest laten zien aan de profeten van het Oude Testament, dat dit zou gaan gebeuren. Dat de Heer Jezus zou moeten gaan lijden. En Petrus stopt niet om dat aan te tonen, maar wie een beetje bekend is in de Bijbel, die kan zo een hoofdstuk noemen. Waarin dat lijden van de Heer Jezus voorspeld werd. Denk aan Jesaja 53. En niet alleen over het lijden getuigde de Heilige Geest. Nee, hij getuigde ook over de heerlijkheid die daarna zou komen. En dan is het niet moeilijk om zo een aantal psalmen te noemen, waarin de heerlijkheid van de Heer Jezus die hij kreeg na zijn lijden al voorzegd is. Denk aan de psalm over de hemelvaart, bijvoorbeeld psalm 119. Zo heeft de Heere tegen mijn Heere gezegd, zit aan mijn rechterhand. Een voorzegging van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus die hij zou krijgen na zijn lijden. Zijn zitten aan de rechterhand van God, zijn wederkomst. Het is allemaal voorzegd, het is allemaal voorspeld door de profeten. Gemeente, het is bijzonder wat Petrus hier zegt. Petrus die zegt hier dat de profeten ook de weg die de Heer Jezus ging hebben aangewezen. En wat voor een weg was dat? Nou, dat was een weg door lijden naar de heerlijkheid. Dat is eigenlijk een hele samenvatting van het leven van Christus. Dat is een samenvatting van het evangelie. En gemeente, Petrus legt daar nog eens eventjes de vinger bij. En dat heeft ook te maken met het doel wat Petrus heeft met zijn brief. Ik had het net over woorden die herhaald worden. U zou eens moeten nagaan hoe vaak het woord lijden in deze brief voorkomt. En hoe vaak het sowieso in het Nieuwe Testament voorkomt, het woord lijden. Komt u tot verrassende ontdekkingen. Maar ook het woord heerlijkheid in deze brief van Petrus. Lijden en heerlijkheid. Gemeente, het is dat wat Petrus ook wil laten zien. Aan de mensen aan wie hij schrijft, want deze mensen hadden te maken met lijden. En wat Petrus eigenlijk zegt, ook in de rest van zijn brief, is dat wat van de Heer Jezus gold in de verwerving van de zaligheid, dat dat nou ook geldt van alle die van Christus zijn. In het ontvangen van de zaligheid. Het gaat door lijden naar de heerlijkheid. Wat heeft de Heer Jezus gezegd? Als hij mensen uitnodigt om hem te volgen, dan zegt hij: neem uw kruis op u en volg mij. Door lijden naar de heerlijkheid. De weg van de Heer Jezus. De weg van alle die bij hem horen. Niet om daar nog iets mee te betalen, gemeente. Hij heeft betaald met de weg die hij ging. En wij, als we hem volgen, dan drukken we zijn voetstappen. Gaat het nu door het lijden heen om straks de heerlijkheid te krijgen. Petrus brengt dat dus niet voor niets naar voren. De Heer Jezus, hij is in de heerlijkheid van zijn Vader. En hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. En gemeente, er is nog iets wat daarbij hoort. Wat daar onlosmakelijk aan verbonden is. Uit dat zitten aan de rechterhand van de Vader, daar vloeit iets uit voort. Wat bedoel ik? Nou, gemeente, dat de Heer Jezus bij zijn Vader vandaan de Heilige Geest gezonden heeft. Dat hoort ook bij de heerlijkheid van Christus die na het lijden kwam. Ja, wat doet die geest? Die doet toch niets anders dan de Heer Jezus verheerlijken. Pinksteren, gemeente. Dat heilsfeit waar we nog niet zo lang geleden bij stil hebben gestaan, want we mochten gedenken dat de Heilige Geest gekomen is. In de kerk is komen wonen. Gezonden door de Heer Jezus Christus. Hij die ook de komst van de Heilige Geest met zijn lijden en sterven verdiend heeft. De Heilige Geest die van de hemel gezonden is. Ja, zo staat het in vers 12. Hè? Petrus die wijst erop. Die Heilige Geest in wie het evangelie, in wiens kracht het evangelie verkondigd is geworden. Hij is vanuit de hemel gezonden. Het is Pinksteren geworden. En dat was ook voorzegd door de profeten. Ook dat gedeelte van de heerlijkheid van Christus. En als Petrus op de eerste Pinksterdag zijn preek houdt, wat zegt hij dan? Dan zegt hij, dit is het. Wat voorzegd is door de profeet Joël. En het zal zijn in die laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochters zullen profeteren. Petrus die wijst er in zijn brief op, gemeente. Dat het een enorm voorrecht is om te mogen weten dat al deze profetieën vervuld zijn. Dat is de genade aan u geschied. En gemeente, die is toch ook aan u geschied, of niet? Wij leven ook in die tijd van de vervulling. Die profeten, die hebben de profetieën gekregen van de Heilige Geest. Ze hebben dat niet zelf bedacht. De Bijbel is geen mensenwerk. Het is niet door hen zelf bedacht, wat zal ik nou eens profeteren? Nee, het was de Geest die in hen woonde, die in hen kwam. En die hen leidde bij het profeteren. En gemeente, die profeten die stonden onder de invloed van de Heilige Geest. En ze profeteerden onder de invloed van de Heilige Geest. En toch was het voor hen nodig dat zij onderzoek deden. En ze hebben ondervraagd en onderzocht. En ze hebben onderzocht op welke tijd, hoedanige tijd, in welke omstandigheden de Heer Jezus zou lijden en sterven en ook verheerlijkt zou worden. Maar heel veel bleef voor hen dus ook onduidelijk. Ja, ze hebben wel beseft dat het ging om de verzoening van de schuld en de zonde. Maar er bleef voor hen heel veel verborgen. Gemeente, wat zijn wij dan hoogbevoorrecht? U en ik. En jij. Dat wij mogen leven. Nu al die profetieën vervuld zijn. Dat wij zoveel meer mogen weten dan de profeten van het Oude Testament. Dat is waar Petrus op wijst. We kunnen denken aan wat de Heer Jezus gezegd heeft. We hebben dat samen gelezen hè, vanuit Lucas 10. De Heer Jezus die zei tegen zijn discipelen: zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen begeerd hebben om te zien wat u ziet. En ze hebben het niet gezien. En te horen de dingen die u hoort. En ze hebben ze niet gehoord. En gemeente, nu leven wij niet meer in de tijd waarop de Heer Jezus op aarde was. Maar wij leven nog in een rijkere tijd dan dat. Wij leven na Pinksteren. Wat zouden de profeten ervoor over hebben gehad om hier te zitten vanavond, gemeente? Is wat? Nu God zijn geest gegeven heeft en de geest in de gemeente woont en die geest ook persoonlijk in uw hart wil wonen, wat een voorrecht om nu te leven, nu de Heilige Geest uit de hemel gezonden is. Gemeente, ik weet niet of u het wel eens iemand hebt horen zeggen. En ik heb het zelf ook wel eens gezegd. Maar het is me wel tot schuld geworden. Er wordt wel eens gezegd, we leven in een arme tijd. Geestelijk arm. En wat zegt Petrus vanavond? Wat zegt God vanavond? U leeft in een rijke tijd. Rijkere tijd dan de tijd waarin wij leven is er nooit geweest op deze wereld. We leven in een rijke tijd. Maar wat leven we er arm van? En dan krijg je de slag naar binnen. Want dat ligt niet aan God. Maar dat ligt wel aan ons. Petrus die zegt, die profeten die hebben ernaar verlangd en ze hebben onderzocht. De genade aan u geschiet, ook aan u geschiet, gemeente, en aan mij. Leven wij op de hoogte van Pinksteren? Zijn wij ook door de geest vervulde christenen, u en ik? En dat bedoel ik niet, hè. Als u dat soms zou denken, wat je in sommige stromingen hebt, hè, die mensen zeggen, ja, dan moet je in tongen spreken, dan ben je van de geest vervuld. En dan hebben ze het niet over de tongen waar de Bijbel het over heeft, hè, want de Bijbel heeft het heel duidelijk over andere talen die ook verstaanbaar waren. Bestaande talen. Hè, dus laat u nooit wijsmaken dat dat gebrabbel, dat dat iets met de Heilige Geest te maken heeft, want dat heeft het niet, hoor, gemeente. Dan heb je de schrift niet aan je kant. En ik bedoel ook niet dat we allerlei wonderlijke dingen moeten gaan doen. Wij zijn geen apostelen. En de Heere geneest. En de Heere doet wonderen, nog steeds. En er zijn heel veel kinderen van God die ervan kunnen getuigen dat de Heer ook op het gebed geneest. Zeker. Daar doe ik niks aan af. Maar gemeente, van de geest vervuld zijn, wat is dat nou? Nou, dat is toch dat je in een diepe verwondering komt. Over het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is toch dat je vervuld wordt met Hem. En dat je door de Heilige Geest steeds dieper geleid wordt. In dat wonder van de verzoening. En dat je door de Heilige Geest steeds dieper geleid wordt. In het lijden van de Heer Jezus. Kijk, van Hem getuigt de Geest. En leven we zo met de Heer, kennen we dat tere leven met Hem, worden we door de Geest geleid. Weten we wat het is om over die verse en levende weg dagelijks geleid te worden. Weten we wat het is om geleid te worden in het vaderhart van God. Kennen we de Heilige Geest als inwonende persoon in het hart, die het werk van Christus verzegelt aan het hart. Dat is de rijkdom van Pinksteren. Dat is wat Petrus zegt, de genade aan u geschiet. Aan de Heere ligt het niet, gemeente. De Heere heeft zoveel rijkdom en die wil die aan u en mij kwijt. Zodat wij op deze hoogte gebracht worden, leven wij onder de maat. De Heere geeft ons dat verlangen van die profeten. Die profeten die er zo naar verlangden. Naar de dag van de komst van Christus, naar de dag van de komst van de Geest. Ze hebben verlangd naar dat moment dat de zaligheid zou komen, verdiend zou zijn. En daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan. Wanneer is het zover, Heer? En zal ik nog leven? Wie zal leven als God dit doen zal? Zegt een van de profeten. Ze wouden er zo graag bij zijn, maar hen is geopenbaard. Vers 12, dat ze niet zichzelf, maar ons bedienen, deze dingen die u nu aangediend zijn. Ja, gemeente, de Heer heeft het hem verteld. Nee, het zal niet gebeuren in uw dagen, o mijn profeten. En daarom schrijven ze het ook. Het zal zijn in de laatste der dagen. Het zal zijn na deze dagen. Ze zouden het niet meer menen maken. En die profetieën, schrijft Petrus hier, die zijn dus gegeven door de Heer met het oog op ons, schrijft Petrus. Opdat wij in het licht van die profetieën het werk van Christus zouden verstaan en begrijpen. Opdat wij in het licht van wat zij voorzegd hebben, dat werk van Christus, zouden mogen leren kennen en bewonderen. En gemeente, dat heeft de Heer Jezus toch zelf ook altijd gedaan. Hij heeft toch altijd teruggewezen naar de profeten. Hij heeft toch altijd teruggewezen naar wat over hem geschreven staat in de schriften. En daarom zei hij het ook. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Denk maar aan die twee mannen op weg naar Emmaus. De Heer Jezus komt naast ze lopen en wat doet hij? Hij onderwijst hen in alles. Ja, nadat hij ze vermaand heeft, onverstandig en trager van hart. Hij onderwijst ze in al de schriften. Begonnen hebbende van Mozes en de profeten. Heeft hij zichzelf aan hen verkondigd en bekendgemaakt in de schriften. En hij zegt, het moest de Christus niet al deze dingen lijden. En op die manier in zijn heerlijkheid ingaan. Gemeente, daar heb je het weer. Al deze dingen lijden. En zo in zijn heerlijkheid ingaan. De Heer Jezus vat het evangelie. En vat zijn werk op precies dezelfde manier samen. Als dat Petrus dat hier doet. Dat is de boodschap van de profeten. Doorleiden tot heerlijkheid. Dat is de boodschap van de Heer Jezus. En dat zijn ook de dingen die u verkondigd zijn. Zegt Petrus hier. Ja toch? Deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene of door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Gemeente, dat wordt u toch ook verkondigd? En jou? Deze dingen. Deze dingen die je ziel kunnen zalig maken. Deze dingen waarbij men leeft. Deze dingen, gemeente, onderzoek dan inderdaad als de profeten deden. Zoek het leven in de schriften. Zoek het leven in het werk van Christus alleen. Overdenk dat. O gemeente, hoe vol zouden wij moeten zijn van de Heer Jezus en zijn werk. Nu wij het evangelie hebben. Nu wij niet alleen de profeten hebben. Iemand vergeleek het met een puzzel. Die profeten die hadden alleen maar losse puzzelstukjes. Maar de Heer Jezus legt de puzzelstukjes op de plaats. En wij hebben het hele panorama voor ons. O gemeente, hoe vol moeten wij zijn van deze dingen? En dan blijkt toch wel, hè, dat die prediking van de apostelen van het Nieuwe Testament ten diepste geen andere is dan de prediking van de profeet uit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is rijker en voller, maar de bron is de Heilige Geest. En de Geest wijst op Christus. En op hem moeten we steeds weer gewezen worden. Van onszelf afgewezen worden. Want uit onszelf komt alleen maar vuil voor. Maar uit hem komt de zaligheid. En de Heilige Geest brengt je ook bij deze dingen. En de Heilige Geest brengt je steeds weer bij deze dingen. En de Heilige Geest brengt je steeds meer bij deze dingen. De dingen van het lijden. De dingen van de zaligheid. De dingen van de heerlijkheid. De dingen van de Heer Jezus. Zijn bloed. Zijn opstanding, de verzoening met de Vader, daar brengt de Geest je bij. Nou, gemeente, nog één ding, want het is tijd. Nog één ding. Daar sluit Petrus mee af. Hij zegt, in die dingen, in welke dingen, de engelen begeerig zijn in te zien. Ja. De profeten verlangden, maar de engelen verlangen ook. De engelen verlangen om te weten wat dat is. De engelen verlangen om meer te weten over het werk van de Heer Jezus. De engelen verlangen om meer te weten over het werk van de Vader. De engelen verlangen om meer te weten over het werk van de Geest. De engelen zijn begeerig daarin te zien. Want de engelen staan verbaasd. Hoe is het mogelijk dat een mens zo zondig als u en ik, helaas, van de voetzool tot de hoofdschedel toe, verzoend wordt met God, vergeving krijgt van zonde, verzoend wordt met een heilig en een rechtvaardig God. De engelen verlangen om daarin te zien, in dat grote wonder. En geweten, heel vaak wordt gedacht aan de ark bij deze woorden. De ark van het verbond, die stond in de tabernakel, later in de tempel. En op die ark stonden de engelen. En zij stonden gebogen over de ark. En zij keken voortdurend naar dat verzoendeksel en naar het bloed. Begeerig om daarin te zien, begeerig om dat te kennen. Dat grote wonder, dat grote geheimenis van de verzoening. Van een zondaar met een heilig God. Geweten, daar verlangen de engelen naar. Om dat te zien. Om te zien hoe dat bloed wordt toegepast. De engelen die zijn ook hier vanavond in de kerk. En ze zijn begeerig om het te horen als het verkondigd wordt. Maar ze zijn ook begeerig om te zien of het ook toegepast wordt. Of er ook een verloren zondaar de Heer Jezus leert kennen. Want dan verblijden ze zich. En gemeente, deze engelen, zij begeren om deze dingen te leren kennen. En zij hebben er ten diepste geen belang bij. Ja, ze verlangen ernaar om het te zien, omdat het werk van hun Here is, van Christus. Omdat het werk van hun God is, de Vader. Omdat het werk van de Geest is. Maar de engelen hebben dat bloed niet nodig. Want het gaat hier natuurlijk over de goede engelen die niet gevallen zijn. Bovendien, engelen die wel gevallen zijn, kunnen niet verlost worden. En toch verlangen de engelen om hier zich in te verdiepen. Omdat ze God hiervoor groot willen maken en gemeente, wij dan. U, ik, jij. Wij die gevallen zondaren zijn, van God vervreemd. Hoeveel belang hebben wij dan? En hoe begeerig zouden wij dan moeten zijn om in deze dingen in te zien? Gemeente, zouden we niet ijverig moeten zijn om ons hierin te verdiepen? Wij die deze zaligheid zo hard nodig hebben, wij die dat bloed zo hard nodig hebben, dat geven de Heere ons door zijn geest. Dat brandende verlangen van de profeten, dat brandende verlangen van de engelen, om ons in deze dingen te verdiepen. En zo hem, die alles verdiend heeft te loven en te prijzen, om wie hij is, voor zulke mensen, om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te loven en te prijzen in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen we Psalm 119, vers 25. Psalm 119, vers 25. Gemeente, laten we de Heere God nog danken. Heere, wij danken u voor deze dingen, voor het lijden van uw Zoon, maar ook voor de heerlijkheid daarna volgende. En voor de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. Heere, wij leven in een rijke tijd. De genade aan ons geschiet, o Heere. Geef toch dat we zo leven uit deze verdiende heerlijkheid. Niet door ons verdiend, door Hem verdiend. Uit deze genade die er is voor de grootste der zondaren. En vergeef ons, Heere, dat we geen zondaar willen zijn. En dat we niet van deze dingen willen leven. Maar dat we willen leven door eigen kracht. Of dat we willen leven naar eigen inzichten. En uit ons eigen genot. Geef, Heere, dat wij begeerig mogen zijn. Zoals de profeten het waren. Zoals de engelen het zijn. Om in te zien. En om meer in te zien. In dat werk van uw Zoon. In dat werk van u, de drie enige God. En Heere, vervul ons hart met uzelf. Dan worden wij gebroken. Maar dan krijgt u de eer. En Heere, zo mogen wij u danken voor dit woord. Mogen wij u danken voor het werk wat Christus deed. Ja, Heere Jezus, dank dat u die wegging naar het kruis. Voor de grootste der zondaren. En geef dat er vanavond niemand is die aan deze dingen voorbij zou gaan. O grote God. Want wat zal de eeuwigheid brengen als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. O Heere, trek ons door dat woord. Want dat leert onze ziel u achteraan te kleven. Amen. Gemeente, laten we tenslotte nog zingen. En vanwege de tijd zingen we alleen het 11e vers, Psalm 103, vers 11. Vers 10 mag u thuis nog zingen. Vers 11, loof de Heere, hij zijn een legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. Dan mogen we de engelen toezingen, Psalm 103, vers 11, maar ook onze eigen ziel.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.